Goedemorgen, gemeente. Het is wel de eerste keer hier, maar het is wel een omgeving waar mijn voorouderen vandaan komen. Ik had genealogiestudie gedaan, dus wat dat betreft moet ik me helemaal thuis voelen. Zijn hier mensen met de naam Van Tol? Nee, helaas. Of Van der Laan, want dat is mijn achternaam. Ook niet, hè? Nee, is allemaal vertrokken. Ik kom zelf ook uit Amsterdam, uit de Jordaan. Ik ben echt een Jordanees. Mijn ouders die kwamen wel uit deze omgeving en zijn toen naar Amsterdam getrokken. In ieder geval, tijdens de prediking vertel ik ook wel iets meer over mijn levensverhaal. Maar even wat korte biografische gegevens, omdat dit de eerste keer is. En ik hoop dat ik hier meer mag komen. Ik heb in ieder geval al een volgende uitnodiging. Dus hangt er vanaf hoe ik het doe vandaag. Dus we zullen het vanzelf merken. In ieder geval, ik ben getrouwd. Laat ik maar met het belangrijkste beginnen, met Rina. Komt uit België. En we hebben twee prachtige kinderen. 37 jaar, onze zoon Timon en onze dochter Natasja, 35. In ieder geval, wij hebben nogal over de wereld gezworven. Verschillende landen gewoond, in België, Engeland zelf tijdelijk. In de Verenigde Staten, waar we 12 jaar geweest zijn. En nu wonen we eigenlijk in Spanje. Gedeeltelijk van het jaar zijn we ook hier in Nederland. Ze hoppen een beetje op en neer nu. In ieder geval, sommigen kennen mij misschien van wat boeken die ik geschreven heb over de geschiedenis van de Pinksterbeweging. Ik ben ook directeur van de, vroeger heette dat Centrale Pinkster Bijbelschool geweest, later Azusa Theologische Hogeschool. Mijn broer Kees heeft me daarin opgevolgd. Arno, waar zit je, Arno? Ah, je komt daar onder andere misschien wel meer vandaan, dus die kennen onze familie zeker. Goed, we gaan het vandaag hebben, ik weet niet of er al een slide op kan komen, ik heb een paar ondersteunende slides gemaakt. Daar vindt u vooral de Bijbelteksten op. Het is vandaag, sommigen zullen dat weten, het stond ook op uw website, zag ik, tot mijn blijde verrassing, de zondag van de Leidende Kerk. En het is tegelijkertijd natuurlijk ook nu zondag na Pinksteren. Dus ik zocht naar een thema waar ik een beetje beide kon verbinden. Als we aan Pinksteren denken, ik weet niet hoeveel we vorige week, vroeger noemden we dat vierhouten. Nu heet het gewoon opwekking. Dat is ook een mooie naam. Het is ook in de treinen van Walibi. Wie waren daar vorige week? Toch een aantal zie ik. Mooi, ja. Het is altijd een geweldig feest. Hè? Al heel lang iets waar ik zelf ook met heel veel vreugde altijd naartoe ga. En dan vieren we natuurlijk, en dat is ook iets om te vieren, de vervulling van de Heilige Geest. En de vervulling van de Heilige Geest, de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdagen, had natuurlijk een heel belangrijk doel. En daar gaan we het eigenlijk ook over hebben vandaag. Ik moest eigenlijk een beetje zo denken over doel en gebeurtenis. Er is een tijd geweest, vooral in de 90e jaren, sommigen onder u zullen zich dat nogal herinneren. Dan was er heel veel discussie over mensen die vielen in de geest. En was dat nou uit God, was het Bijbels? Nou, ik ga die hele discussie hier niet bespreken vanmorgen, hoewel die heel interessant is. Maar ik heb ooit eens één iemand erover horen zeggen, en dat vond ik zo waar, en dat was voor mij eigenlijk het antwoord. Het gaat helemaal niet over wat er gebeurt als je valt, maar het gaat erover wat er gebeurt als je opstaat. En zo is het ook met Pinksteren. De uitstorting van de geest, de doop in de Heilige Geest, is heel belangrijk, maar niet zozeer wat daar precies gebeurt bij die dopende geest, maar wat is de uitwerking van Pinksteren? Nou, dat heeft Jezus eigenlijk zelf al heel mooi samengevat. In Handelingen 1 vers 8 kun je dat precies lezen. We gaan het heel veel over het boek Handelingen hebben vanmorgen. Nou, zegt hij, gij zult kracht ontvangen, dynamisch. Hè? De dynamische kracht kun je het ook vertalen. Als de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuigen, hoor ik. Ja, goed. Getuigen zijn. En waar dan wel? In Jeruzalem. Zie je ook in de Bijbel. Handelingen 2 begint in Jeruzalem. En dan denken, Samaria. En tot de uiterste der aarde. Dat is ook precies het plan wat je eigenlijk ziet in het boek Handelingen, wat zich aan het ontvouwen is. Uiterste der aarde tot aan de uiterste kanten van wat toen als de aarde werd gezien, het Romeinse Rijk. En je ziet ook dat ze als het ware door de geest en door de omstandigheden daarheen gedreven werden. Dat trouwens ook als we denken aan vandaag, de zondag van de Leidende Kerk. Dat woord getuige wat hier staat in Handelingen 1 vers 8, is een heel interessant woord. Daar staat in het Grieks martyrio. zit er misschien al het woord martelaren in. Sterker nog, dat Griekse woord, wat inderdaad eigenlijk toen gewoon getuigen betekende, hetzelfde woord werd gebruikt als je getuigde in de rechtszaak, werd eigenlijk het woord martelaren, omdat getuigen van Christus voor 3 eeuwen lang gelijk stond aan martelaarschap. Dus het is ook weer niet zo vrijblijvend, dat getuigen. Overigens, zei Jezus niet, sommige van jullie zullen getuigen zijn. Wij zijn allemaal, als u vraagt wat is nou mijn roeping, wat moet ik doen in mijn leven? Nou, begin dan maar wat je bent. En wat ben je? Een getuige. Maar je hebt wel de keuze om een goede getuige te zijn, een openhartige getuige, een vrijmoedige getuige of een slechte getuige. Iemand die het niet vertelt, hè? Die het voor zich houdt. En waarom zouden we zulk fantastisch nieuws, dat Christus voor ons gestorven is en opgestaan en dat wij met hem zullen sterven en met hem zullen opstaan. Waarom zullen we dat voor ons houden? Er is mensen geen beter nieuws. Dat is het evangelie, het goede nieuws dat wij mogen, maar ook moeten uitdragen. Goed, lange inleiding, want nu kom ik toch bij de man waar het eigenlijk vanmorgen over gaat. En hier staat hij al, Paulus, klein van stuk en groot in betekenis. Ik zal u gelijk zeggen waarom hij, Paulus, dus zoals hij vooral bekend is onder ons, dat was zijn Griekse naam. Hij had ook een Hebreeuwse naam. Wie weet dat toevallig? Ja, heel goed, Johan. Saulus. En waarom heette die Saulus? Omdat hij uit de stam van Benjamin kwam. Ik weet misschien nog wel, ja, 2 rijken. Het Rijk van Israël was in 2 gesplitst. Het Noordelijk Rijk, Israël, en het Zuidelijk Rijk, Juda. Maar het Noordelijk Rijk bestond uit 10 stammen en het Zuidelijk Rijk uit 2 stammen. Maar Juda was veruit de grootste, maar er was een klein stammetje ook nog in het 2-stammenrijk. En dat was Benjamin, waar ook Saul uitkwam. Dus dat was een populaire naam. Dus zijn Hebreeuwse naam was Saulus. En zijn Griekse naam was Paulus. Maar Paulus betekent klein mannetje. Klein van stuk. En dat was hij waarschijnlijk ook. Hij was in ieder geval, hij noemt zichzelf onaanzienlijk. Maar hij was heel groot van betekenis. Dat zullen we zien. En we gaan hem een beetje volgen. We gaan Paulus volgen. Hij is eigenlijk de man die toch wel in de Bijbel wordt bijna gepresenteerd als het prototype van een zendeling. We zien hem ook, die op zijn minst 3 zendingsreizen maken. De laatste reis was eigenlijk omdat hij naar Rome moest om zichzelf te verdedigen, maar hij maakte daar ook een zendingsreis van. En hij wordt gevolgd door Lucas de geneesheer. En we kennen natuurlijk ongetwijfeld allemaal het evangelie van Lucas. En het boek Handelingen is door dezelfde Lucas geschreven. Lucas was een van de vaste medewerkers, misschien wel de meest naaste medewerker van Paulus. In feite is het goed om het evangelie van Lucas en het boek Handelingen als 1 geheel te lezen. Hij heeft duidelijk een thema hier ook, van Jeruzalem naar Rome, van Jeruzalem tot aan het uiterste der aarde. En in het evangelie staat uiteraard Jezus Christus centraal, maar in Handelingen staat bij hem de persoon van Paulus centraal. En die zien we helemaal uiteindelijk uitkomen in Rome. En dan stopt het ook. Sommigen zeggen daarom ook wel dat zowel het evangelie van Lucas als het boek Handelingen geschreven waren ter verdediging. Want Paulus moest op het eind van Handelingen naar Rome toe om zichzelf te verdedigen. Dat hij als het ware een documenten meekreeg om te ondersteunen waarom hij deed wat hij deed. Dat is denk ik een redelijk goede hypothese. Maar we weten niet precies. We weten wel waarom ook Lucas het schreef. Hij schreef het aan Theophilus, wat trouwens vriend van God betekent. Belangrijk aanzienlijk iemand die kennelijk ook kon helpen in de verdediging van Paulus. In ieder geval, we focussen ons een beetje op deze Paulus. En dan wil ik met name 3 fases uit zijn leven even aanstippen. En zo ook 3 fases in ons eigen leven daarmee gaan vergelijken. Ook een beetje mijn eigen fases in mijn leven. Maar het gaat vooral over Paulus. Laten we maar bij de eerste fase eerst maar even ja, wat algemene dingen over Paulus. Er is heel veel over hem te zeggen. Maar laten we maar 1 voor 1 afgaan. Hij wordt wel de 13e of 12e apostel genoemd. U kent misschien het verhaal uit Handelingen 1, dat de apostelen bij elkaar komen en het lot werpen en dan een nieuwe apostel kiezen ter vervanging van Judas. Sommigen beweren overigens dat dat niet helemaal de bedoeling achteraf geweest zou zijn. En het is ook wel heel opvallend dat alle apostelen, behalve de gekozen Matthias, uiteindelijk uitgaan, letterlijk tot aan de uiterste der aarde. Maar Matthias niet, die blijft. En dat Jezus duidelijk, dat lezen we in Handelingen, de apostel Paulus kiest als een andere. In ieder geval, hij noemt zichzelf apostel, ben ik geen apostel. Zegt hij dan. Maar goed, of hij 1 of de 12 is of de 13e. Dat beeld wat u hier ziet, dat is ook wel aardig. Dat is een prachtig beeld. Ik heb het zelf onder andere mogen bezichtigen. En als je ooit in Rome bent en u gaat naar de San Giovanni de Laterano, als dat goed uitspreek, Laterano moet ik zeggen. Dat was de kerk voor de Sint-Pieter in Rome waar de pausen verbleven. Het is een kerk waar de zeg maar, fundamenten al terugstammen uit de 4e eeuw voor Christus onder keizer Constantijn. En daar zie je 12 apostelen en de laatste 2 tegenover elkaar zijn Petrus en Paulus. Maar Matthias zit er niet tussen. Dat is wel apart in ieder geval. En dit is het beeld van Paulus die daar staat. Goed, nog even wat meer gegevens over hem. Hij kwam uit Tarsus. Ik geloof dat we direct op het kaartje wel kunnen zien. Zeg maar een beetje tussen Israël en Rome in. Heel ruw gezegd. Dat was een beetje ook een bijzondere plaats. Want daar gingen de gepensioneerde Romeinse soldaten naartoe. Als je op pensioen was. Er waren wel meer van dat soort plaatsen. Maar Tarsus was daar wel een van de favoriete bestemmingen. Vanwege het gunstige klimaat. En daardoor hadden alle inwoners uit Tarsus het Romeinse staatsburgerschap. Dat gaf allerlei voorrechten. Onder andere was het een voorrecht dat je niet gekruisigd kon worden, maar met een zwaard gedood moest worden. Dus dat is ook waardoor de traditie zegt dat, ja precies hè, waar wij mee zijn. Maar in ieder geval een voordeel wat Paulus wel had ook, dat hij niet zomaar veroordeeld kon worden door de plaatselijke autoriteiten, maar dat hij zich altijd kon beroepen als Romein staatsburger op Rome. Ik zeg, ik wil daar berecht worden, ik mag naar Rome toe. En dat zie je ook gebeuren, hij gebruikte dat ook weer als een kans om in Rome het evangelie te verkondigen. Hij is ook uiteindelijk, zegt de legende, het verhaal in Rome gestorven. Goed, we gaan even verder. Hij kwam, ja, dat hebben we al genoemd, verder maar. Hij was een fariseer, aan de voeten gezeten van Gamaliel. Dezelfde die gezegd had over de volgelingen van Jezus. Ja, als dit uit God is, kunnen we toch niet stoppen. En als het niet uit God is, dan stopt het vanzelf. Een hele wijze man kennelijk. Een van de beste theologen uit zijn tijd. In ieder geval, hij hoorde dus tot de klasse die toch wel het wettisch probeerde de Bijbel uit te leggen. En ook geloofde in de opstanding. Tegenover hem stonden bijvoorbeeld de Sadduceeën die daar niet in geloofden. Volgende maar, ik denk dat hij heeft 14 van de 27 nieuwtestamentische boeken geschreven. Dus hij is van grote invloed geweest op de theologie. Eigenlijk heeft hij door alle eeuwen heen de theologie, mag je wel zeggen, bepaald. Dus eigenlijk door de Pinksterbeweging dat ook wel weer wat meer aandacht is gekomen voor de zogenaamde beschrijvende theologie, narrative theology in het Engels. Waar dus bijvoorbeeld de Evangelie, het boek Handelingen. Maar dat is eigenlijk eeuwenlang niet gedaan. Ook van Augustinus, Thomas van Aquino, alle grote theologen, Luther, Calvin, Wesley, die hebben eigenlijk alles, hun leer, gewoon gebaseerd bijna uitsluitend op de brieven van Paulus. Dus heel erg bepalend geweest voor wat wij geloven en denken tot op de dag van vandaag. Oké, de laatste geloof ik hier, ja. Dat was een klein verstuk, hebben we ook al genoemd. Oké, ter herhaling. Laten we eens kijken naar het begin, die eerste fase van zijn leven, tenminste als christen. Dat was natuurlijk dat bekende bekeringsverhaal van Paulus op weg naar Damascus. Het wordt 3 keer beschreven in het boek Handelingen. Eigenlijk best apart, hè? Handelingen 9, Handelingen 22 en Handelingen 26. dat Lucas, dezelfde schrijver, dit kennelijk zo essentieel vond. Hij vult ook wel aan met de verhalen, maar dat er drie keer in hetzelfde boekje, toch, 22 hoofdstukken, nou, 26 hoofdstukken, weer niet zo groot, in ieder geval. Het eerste lees ik dan maar uit Handelingen 22, als hij zich beroept, of het verhaal vertelt voor de Joden, wat er met hem gebeurd is. Laat ik dat even met u meelezen. Ik lees hier uit de Nieuwe Vertaling. Maar onderweg, niet ver van Damascus, gebeurde er tegen het middaguur iets onverwachts. Opeens werd ik omstraald door een fel licht uit de hemel. Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen me zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Ik vroeg: wie bent u, Heer? En de Heer antwoordde: ik ben Jezus van Nazareth, die jij vervolgt. De mensen die bij me waren, zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van hem die tegen me sprak. En ik vroeg: wat moet ik doen, Heer? En de Heer zei tegen me: sta op, ga naar Damascus en daar krijg je precies te horen wat je opdracht is. En in Handelingen 9, dan gaat het verhaal een beetje verder. Daar lezen we over een zekere Ananias, die in een visioen van de Heer, krijgt. En die zegt: je moet naar de rechte straat, want daar zit een zekere Saulus te bidden. En dan sput het Ananias tegen en die zegt: ja, maar dat is toch de man die ons zo vervolgt. Ik zal het even precies lezen, Handelingen 9 vers 13. Ananias antwoordde: Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heilig in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei: ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volkeren en heersers en onder al de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden omwille van mijn naam. Bijzonder. Toch een behoorlijk uniek verhaal. Dat God juist deze man, die de gemeente van Jezus Christus vervolgt, en zelf tot in de haarvaten van die tijd gaat. Jeruzalem is al niet genoeg voor hem. Als de eerste martelaar, Stefanus, wordt gestenigd, dan leggen degenen die Stefanus gestenigd hebben de stenen bij deze nog jonge man, bij Saulus. Daar is hij al, kennelijk heeft hij een centrale positie. En hij heeft nu de brieven gekregen, zowel de wereldlijke brieven als de geestelijke brieven, om de christenen tot in Damascus te vervolgen. En hij gaat op zijn weg. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Want met zijn omstanders bij hem wordt hij letterlijk van zijn paard geslingerd. En hij wordt blind. En dan zegt Jezus, die hem opeens verschijnt, en hij herkent hem ook helemaal. Het eerste wat hij vraagt: wie bent u? Wie bent u? En hij zegt: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Waarom vervolg je mij? Hij had natuurlijk kunnen zeggen: ja, maar vervolg u niet. U vervolgt de gemeente. Of deze dwaalleraren. Maar Jezus identificeert zich met zijn gemeente. Wie aan jullie komt, die komt aan Jezus. En Jezus, die staat voor ons in. Die staat voor ons in. En wat daar in het fysieke gebeurt, dat hebben sommigen van ons ook in ons eigen leven wel eens nodig. Wij zitten soms ook op ons paard. En we denken het allemaal wel te weten. En dat zie je in ieder geval bij het voorbeeld van Paulus. Ambitie en vurigheid, hoe belangrijk op zichzelf ook, maar is niet genoeg. Je kan in al je ambitie en je vurigheid toch voor het verkeerde hebben besloten. Zelfs religiositeit is niet genoeg. Hij was heel religieus. Hij was fariseer. Hij had zijn leven eraan gegeven. Maar hij werd van zijn paard geslingerd en hij was blind. En zijn ogen moesten worden geopend. Zijn ogen moesten worden geopend. Maar wat ik zo mooi vind achter dit verhaal is ook dat Jezus kennelijk al tegen Ananias zei: van ik heb hem uitgekozen. Ik heb hem uitgekozen. Wie zou dat bedenken? Toch niemand van ons? Maar Jezus, je ziet het hart aan. En die weet, ik kies hem. En dat is bemoedigend. Ook weer voor ons. Je hoeft niet volmaakt te zijn. Je hoeft niet alles juist te hebben voor Jezus je kiest. Jezus kiest. En hij ziet het diepste van je hart aan. Hij zal toch die bezieling gezien hebben. Hij had het verkeerd. Hij moest rechtgezet worden. Maar als hij eenmaal rechtgezet was door Jezus. Door een bovennatuurlijk ingrijpen. Dan is hij een fantastisch instrument. Tot op de dag van vandaag. Tot op de dag van vandaag beïnvloedt hij miljoenen. Beïnvloedt hij uw leven. Beïnvloedt hij mijn leven. En dat is de bemoediging die ik uit het verhaal pak. En zo dramatisch is het bij mij niet gegaan. We hebben allemaal ons eigen verhaal. En het is allemaal een uniek verhaal. En allemaal belangrijk. Maar ik weet wel dat ik zelf, ik ben katholiek opgevoed. Mag trouwens even tussendoor zeggen, met toch wel een beetje trots. Mag niet trots zijn, hè? Maar hier ben ik toch trots op. Ik kwam uit een katholiek gezin. Ik was de 11e in de rij. En er waren 7 jongens. Eigenlijk waren alle ooms en opa's, die waren allemaal vernoemd. Dus mijn moeder had een probleem. En die zei, als het nou een jongetje wordt, hoe moet ik die dan noemen? En de katholieke priester zei tegen mijn moeder, kijkt u maar op de heilige kalender. Sommigen weten dat wellicht, dat de katholieken elke dag hebben toegewijd aan een van de heiligen. Vernoemt u hem gewoon naar die heilige, want hij is op die dag geboren. Dat is een goede zaak. En op 25 januari... Ik zie die mevrouw al schrijven. Mevrouw, schrijf je even op. 25 januari. Wil ik wel graag een kaartje hebben. Ben ik geworden. Kijk maar naar de heilige kalender. Koekel het maar. Dat is de dag van de bekering van Paulus. Dat is de dag dat dat gedacht wordt. En ik ben dus, mijn officiële naam is dan ook niet zomaar Paul. U mag mij ook Paulus noemen. Want zo heet ik in mijn paspoort. En mijn vader noemde mij ook altijd Paulus. Dus hoe dan ook, op die dag ben ik inderdaad dan vernoemd. Mijn ouders scheiden toen ik 16 was. Dat was in de katholieke kerk, zeker in die jaren, ja, dat hoorde helemaal niet. Ze waren echt vroom katholiek. Ik was zelf ook vroom katholiek. Alle sacramenten tot die tijd gehad. Ik was misdienaar enzovoorts. Maar dat gaf een enorme schok in de familie. En velen van ons, inclusief ikzelf, verlieten de kerk. Ik ben toen, dat was de eind 60e jaren, de blik was op het oosten, de Beatles keken naar het oosten, ik was een Beatles fan, dus ik keek ook naar het oosten. In ieder geval, en ik was aan het zoeken en sommigen zeiden ook, ja, maar er zijn vele wegen naar God en alle wegen uiteindelijk komen bij God uit. Het is als op een berg, je komt er allemaal uiteindelijk op die top uit. Maar ik zocht maar en iedere keer liep ik vast, tot op een dag Jezus het kennelijk genoeg vond en hij van de berg af ging en mij zocht. En ik hem mocht ontmoeten. Dat was een radicale verandering in mijn leven. Ik was toen 22 jaar inmiddels, dus 6 jaar later na de scheiding. Mijn broer Kees, die mocht mij tot de Heer leiden. Ik werd toen uiteindelijk ook gedoopt, volwassen doop. En toen kreeg ik een profetie. Ik moet wel eerlijk zeggen, als ik eerlijk ben, ik heb best wel redelijk wat profetieën over mijn leven gehad. En ik ben een aantal vergeten. Ik weet niet of het heel slecht is, maar die hebben kennelijk niet zo'n indruk op gemaakt. Maar die profetie, mensen. En ik spreek nog mensen die erbij waren. Ik werd trouwens ook, ik werd niet alleen gedoopt in water, maar toen ik uit het water kwam, werd ik gedoopt in de Heilige Geest. En je kan het nog aan de foto's eigenlijk uit die tijd zien. En mensen zeiden dat. Het was alsof de hemel neerdaalde. En dan kwam een woord en die zei, ik heb je vanaf je geboorte, heb ik je opzij gezet. En dat was een woord dat eigenlijk in mijn hart gebrand werd. Opeens, zomaar, werd ik me bewust. God, voor geen enkele reden werd ik allemaal had uitgespookt. Ik was wel de laatste die het verdiend had. Niemand verdient het trouwens. Het is Gods keuze, het is Gods liefde, het is Gods barmhartigheid. En tegelijkertijd zijn we allemaal geroepen. We hebben allemaal een roeping. Maar ik werd toen me zo bewust dat God mij apart had gezet. Om hem te dienen, om zijn woord te verkondigen. En de Heer zei, je zal wegen gaan die anderen niet kunnen gaan. En dat zou ik helemaal op in kunnen gaan, doe ik nu niet. Hoe God het ook verder in mijn leven geleid heeft. En wat mooi was, mijn moeder was toen al erg ziek. Ze had kanker eigenlijk al door haar lijf heen. En enkele maanden later werd het voor me gebeden dat ik naar de Bijbelschool ging. De Centrale Pinkse Bijbelschool toen nog. En mijn moeder, dat was de laatste kerkdienst die ze bij mocht maken. En de laatste gesprek dat ze nog fysiek kon hebben, toen zei ze van ik heb mijn leven lang gebeden dat een van mijn kinderen in de dienst van God zou gaan. En ze was eigenlijk te jong, 62. En ze zegt maar, ik kan nu in vrede gaan. En wat mooi. Ik weet zeker dat ze vanuit de hemel, ik word altijd een beetje emotioneel, u vergeet het wel, als ik dit verhaal vertel. Maar dat vanuit de hemel heeft mogen zien dat niet alleen ik, maar ook mijn broer Kees uiteindelijk in de dienst van God zijn mogen gaan. Dat is, en ik heb dat altijd tot de dag van vandaag. Ik ben me zo bewust van mijn beperkingen en mijn strijd. Ook je nog hebt soms tegen de zonde en alles. Maar tegelijkertijd dat God je zo even apart zet om toch zo dat evangelie te mogen brengen, om hier te mogen staan. Wat een voorrecht mens. Wat ben ik een bevoorrecht mens. Dan ben ik dankbaar dat mijn moeder voor me gebeden heeft. En dat de moeder zei, hier vandaag, die bidden voor hun kinderen. Dat is fantastisch. En zo moet het denk ik op een of andere manier ook met Paulus gegaan zijn. God die ziet dat, die ziet in zijn haal en uit genade kiest hij deze man. En dat vraagt Paulus aan en dat wil ik u vooral meegeven. Die twee zaken die hier een beetje vet gedrukt zijn. Hij vraagt twee vragen en het moet in die volgorde. En als u zich dat nog nooit zo heeft afgevraagd, dan is vandaag de dag dat u dat echt moet doen. Of jonge mensen, ook voor jullie, vraag je het af. Eerste, dan moet het beginnen. Wie bent u, Heer? Wie bent u? Dat je Jezus mag kennen en de kracht van zijn opstanding. En wie hij is, wie hij werkelijk is. Want hij heeft een totaal verkeerde gedachte over Jezus. En het kan zomaar zijn dat door onze achtergrond dat we een verkeerd idee hebben. Dat je wel een Jezus hebt, een plaatje hebt. Hè, zelfs de meeste plaatjes die we van Jezus hebben. De standaardplaatjes, dat is zo'n Italiaanse edelman uit de middeleeuwen. Dat is al een verkeerd plaatje, maar als we allemaal vanuit het vlees gekend hebben, zegt Paulus, nu niet meer. We kennen hem nu als de opgestaan is, zegt ze. Maar die vraag, die is elementair en daar begint het. Wie bent u, Heer? Maar als je dat eenmaal weet, als je weet wie Christus is, als je weet wat hij betekend heeft voor de mensheid, wat hij betekend heeft voor jou, dan volgt die volgende vraag. Wat wilt u dat ik doe? En dat is een vraag die we allemaal aan God moeten stellen, vroeg of laat. En hoe eerder, hoe beter. Wat wilt u dat ik doe? Want ik ben er echt van overtuigd. Ja, er zijn mensen die inderdaad apart geroepen worden om het evangelie uit te kondigen, die het fulltime doen, zeg maar. Maar ik ben het in lijn met Luther eens. We zijn allemaal geroepen. We hebben allemaal een koninklijk priesterschap, zoals Petrus dat beschrijft in zijn brief. We hebben allemaal, en God heeft met ons allemaal een plan, een volmaakt plan. Hij heeft een plan met jou. En het is de uitdaging voor jou om dat te ontdekken. En dan zegt Paulus ook, ik ben ervan overtuigd dat het goede werk dat hij in jou begonnen is, tot het einde toe zal volbrengen. Dat is ook zo. Hij heeft een plan met jou. En jij mag dat plan in partnerschap met God. Wat een genade. In partnerschap met God mag je dat vervullen. Je staat niet alleen. Sterker nog, hij geeft je de Heilige Geest die bij je is, die de trooster, letterlijk parakletos, zoals het Griekse woord het zegt. Iemand die naast je staat, een opvoeder die elke stap met je meegaat. Die zegt, je moet die kant op. Kan wel eens vervelend zijn hoor, die Heilige Geest. Echt wel, net een gevier dat je denkt, ja ik wil dat, ik wil die kant op, ik heb toch een eigen wil, ik heb toch een vrije wil gekregen. En dan zegt die stemmetje van de Heilige Geest, ja, niet helemaal goed. Ja, dat is mooi als je beter leert kennen, op het begin dan ga je nog vechten enzovoort. Maar op een gegeven moment weet je wel, nou ik zal maar toegeven, maar hij heeft toch gelijk, die opvoeder weet het toch beter. Ik ga maar met hem mee. He, zo. En dan geef je ook de kracht om de dingen te doen die hij van je vraagt. Dus laten we vooral doen wat God van ons vraagt. En invullen de weg die God al voor ons heeft bereid. Ik wil naar de volgende fase van zijn leven toe. Oh, sorry, eerst het kaartje nog, dat is waar. Hier zie je, het is niet helemaal goed te zien. Maar je ziet wel Israël, hè? Daar helemaal rechts in de kaart. Palestina staat er op deze kaart. En je ziet dan in het boek Handelingen. Trouwens, na die bekering gaat hij eerst nog een aantal jaren terug naar Klein-Azië. Dat is wat nu zeg maar Turkije is daar, dat middengedeelte daar. Die 13 jaar voorbereiding, dat is best nog een tijd, hè? Wij vinden 3 jaar bijbelschool, 4 jaar of 5 jaar toch al heel erg lang. Maar hij heeft ook net 1 jaar nodig, hoor. Terwijl hij al een hele opleiding had. Hè? Maar op een gegeven moment is er de tijd, en is hij in Antiochië een van de oudsten. En dan zegt de Heilige Geest, dat staat er ook letterlijk in Handelingen 13, hij zondert mij nu de mensen af die ik al daarvoor bepaald heb. En dan gaat hij met Barnabas, gaat hij zijn eerste zendingsrijk maken. En uiteindelijk maakt hij 3 zendingsreizen, vooral in Klein-Azië. Ik weet niet, die eerste hoofdstukken van het boek Openbaringen, die worden op een gegeven moment aan 7 gemeenten geschreven. Dat zijn dan, dat is echt een kerngebied ook van de apostel Paulus. Niet alleen van Paulus, maar zeker ook van hem. Al die gemeenten, Efezela, Colosse, allemaal gemeenten die, waar hij ook later brieven aan schrijft, die ook in de Bijbel staan. In ieder geval, dat is dat gedeelte daar. En uiteindelijk gaat hij dan naar Rome met zelfs plannen om zelfs naar Spanje te gaan. Dat is heel, heel, heel actief. Tarsus kan ik hier niet zo goed op zien. Nou, laat maar zitten. In ieder geval, in dat gedeelte van zijn leven schrijft hij een brief aan de gemeente in Filippi, dus in Griekenland, in de brief aan de Filippenzen. En daar is hij in de gevangenis. En dat is eigenlijk een mooie, prachtige brief, vind ik. 4 hoofdstukken, maar als je even tijd hebt vandaag, ja, ik heb niks te doen, lekker onder de zon, drankje en Filippenzen lezen. En terwijl hij in de gevangenis zit, is er 1 woord dat enorm veel voorkomt, juist in die brief. De term blijheid, vreugde, vreugde. Het is louter vreugde, vreugde, vreugde. Nou, hij laat zich niet leiden door de omstandigheden. Hij denkt aan al die goede dingen en dat komt er in die brief uit. En in die brief, in Filippenzen 3, lezen we het volgende. Daar lezen we, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zo ver ben en mijn doel al heb bereikt, maar ik houd vol. In de hoop dat te kunnen grijpen wat volgens Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar 1 ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat voor me ligt. Een prachtige levenshouding. Ik zit zelf nu tussen 2 en 3 in, qua levensfase. Maar een stukje van die 2 zit er nog altijd in, hoor. Dat blijft hopelijk tot de laatste snik. Vooral wat hij zegt, ik heb het niet bereikt. Maar in hetzelfde hoofdstuk zegt hij trouwens ook, als mensen wat te roemen hebben, heb ik ook wat te roemen, hoor. Want ik ben echt een volle Jood, moeder Jood, vader Jood, ik kom uit de stam van Benjamin en ik heb een hele goede opleiding gehad, maar ik zeg, voor mij is het allemaal vuilnis. En ik richt me op die toekomst. Dat is denk ik een prachtige les. Als je bewust bent van het plan van God, zoals hij dat na die enorme omwenteling in zijn leven opeens bewust werd, dat God hem apart had gezet om het evangelie aan de heidenen te verkondigen. Dat zegt Jezus ook meteen al, als hij van zijn paard wordt geslingerd, hij weet gelijk waar hij aan toe is, dan blijft hij zich daarop richten. Dan is dat, hij is doelgericht, hij kijkt naar de toekomst en hij heeft 1 groot verlangen. Dat hij uiteindelijk dat wat God voor hem heeft, dat hij dat zal grijpen. En de hoop eens te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. En dat houdt hij voor zich. En ook zo mooi dat hij ook hier in dit gedeelte zegt dat hij dat wil doen vanuit de kracht van de opstanding van Christus. Dus niet vanuit zijn eigen kracht, maar gedreven door de Heilige Geest en vanuit de kracht van Jezus Christus. En dat is die opstanding van Christus. Dat is niet zoals Bunheuvel, ook een andere bekende Duitse theoloog, dat zei, dat is geen goedkope genade. Dat is geen goedkope genade. Daar is een enorme prijs voor betaald. En dat beseft Paulus ook. En dat zegt hij ook hier zelf, die opstanding, ik wil eerst delen in zijn lijden. Eerst aan hem gelijk worden in zijn dood. Dat vieren we ook vandaag. Als Christus deze elementen aan zijn apostelen uitreikt, dan zegt hij, neemt en eet. Dit is mijn lichaam. En of het nou echt zijn lichaam is, zoals de katholieken zegt, of dat we denken aan zijn lichaam, is eigenlijk vind ik zelf niet relevant. Wij sterven met hem. En zijn bloed, en hij zegt ook zelf in Johannes 6, zegt Jezus, als je geen deel wil hebben aan mijn bloed, heb je geen deel aan mij. Als je mij niet eet, dan heb je me niet. Je moet één met me worden, dan was het een aanstoot voor de Joden. Maar dat is het radicale Christus van me vraagt. Je kan deel hebben aan de kracht van zijn opstanding door zijn lijden heen. En dat is ook wat Paulus zelfs letterlijk in zijn leven ervaart. Hij zegt het ook in Colossense. Dat hij aanvult in zijn lichaam aan het lijden van Christus. Hele moeilijke teksten, andere preken. Maar in ieder geval even aanstippen in 2 Korinthe 12. En dan somt hij alles wat hij geleden heeft, somt hij op. Als we denken aan de lijdende kerk. Ook Paulus als zendeling moest heel veel doorstaan. Geestelingen, gevangenschap. Verschillende keren aan de dood ontsnapt. En lees Handelingen alleen er al maar op naar in. Maar iedere keer houdt hij vol. Houdt hij vol en zegt hij, ja, maar ik ga door. Ik ga door. Zodat ik mijn doel zal bereiken. Maar ik ben nu nog niet zo ver. Maar ik houd vol. En ik zal grijpen waar Christus mij voor gegrepen heeft. Dat is wat ik denk, een van de redenen ongetwijfeld waardoor Christus, Jezus Christus, Paulus koos. Want het is soms niet makkelijk om God te dienen. En komen steeds meer eigenlijk in een fase naarmate de eindtijd zich gaat ontvouwen. En niemand weet wanneer Christus terugkomt. Ik weet het ook niet en ik wil het ook niet weten, want de Zoon alleen weet het. Maar in ieder geval, naarmate die eindtijd, dan weten we wel, dan komt er meer druk op ons te staan. En dan word je meer geïsoleerd. Dan heb je ook een stukje van dat lijden. Misschien wel niet in de hele fysieke zin, maar zeker geestelijk lijden. Want mensen je maar een rare vinden. En wat ben jij nou voor een gekke? Wie gelooft dat nou nog? Enzovoorts. Nou, we kennen het allemaal, die verhalen om ons heen. En dan moet je stand houden. Maar, en daar ook juist blijmoedig van uitdelen. En inderdaad, maar laat dat getuigen dan ook maar een stukje martelaarschap zijn. Uiteindelijk is het omdat we staan voor Jezus Christus, de Zoon van God. En dit wil ik jullie ook meegeven vanmorgen uit het voorbeeld van Paulus. Wees vastberaden, wees doelgericht. Als je je roeping hebt ontdekt in je leven, hou vast. Ook als de omstandigheden moeilijk zijn. Hij zat hier ook in de gevangenis. Het was ook niet makkelijk voor hem. En toch is hij vol vuur. En is hij vast besloten om door te gaan met wat God met hem voor heeft in zijn leven. Goed, we gaan even door naar het einde van zijn leven. We moeten nog tijd hebben om ook direct het avondmaal te vieren. Dit vind ik eigenlijk ook zo'n mooie tekst. Trouwens, voor mij mooi als prediker, omdat die ook weer niet zo makkelijk uit te leggen is. Dat doe je graag toch, dingen die niet zo duidelijk meteen zijn. En dan denk je, zit dat zo? Ja, zo zit dat nou. Ik hou de spanning even erin. In ieder geval, hij schrijft hier een brief aan Timotheus. Ik neem even een slokje water. Timotheus is een van zijn geestelijke zonen, zoals hij het zelf noemt. En kennelijk is dit kort voor zijn dood. In ieder geval zo schrijft hij, en dan zou het zo rond 66 moeten zijn. Hij is dan in Rome en hij schrijft dan aan Timotheus, 2 Timotheus 4 vers 6 en 8. Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdschip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Toch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Paulus is zich kennelijk hier, in deze eindfase van zijn leven, bewust. Het verscheiden staat voor zijn deur. Hij heeft zelf al onder andere geschreven, ja, het beste is gewoon om bij Christus te zijn. Maar te willen van u, te willen van het evangelie, hoop ik nog lang op aarde te zijn. Die levenshouding heeft hij ook nu. Nu weet hij, hij heeft zijn taak volbracht. En dan beschrijft hij, reeds word ik als plengoffer geofferd. Ja, daar gaat het even waar ik hier de aandacht, de schijnwerper even op wil richten. De plengoffer, nou zo'n plengoffer, je kunt het onder andere lezen in Exodus 30 vers 9, nummer 15 in ieder geval. Dat was een bijzonder bijoffer. een bijoffer. Als er een slachtoffer, letterlijk een offer dat geslacht werd, een brandoffer, iets, een offer dat voor de zonde werd gebracht in de tempel in de oude tijd, hè, ook al in de woestijn, dan werd er een bijoffer, dat was voorgeschreven. Dan moest er een bijoffer worden gebracht. En het was elke ochtend en elke avond was er een morgen en een avondoffer, ook wel brandoffer genoemd. En het moest vergezeld worden van zo'n plengoffer. Plengen is uitgieten, hè? Dat staat eigenlijk. En dat was een soort spijsoffer gemaakt met prachtige kruiden. En wat de functie nou van het bijoffer was, hè, als er, nou, we hebben misschien allemaal lekker gebarbecued gisteren, ik ook in ieder geval, en vandaag misschien weer, en u kent wel die geur van dat vlees, dat is toch wel wat intenser als je een heel dier slacht, daar op het brandoffer daar ligt, ja, dat ruikt, het heeft wel een bepaalde geur, maar toch niet dat je zegt van een heerlijke geur. En dat plengoffer, dat gaf eigenlijk een heerlijke geur aan het offer. En dan dus enerzijds was dat, zeg maar, ja, moest er bloed vergoten worden, moest er een leven gegeven worden, als voorschaduw natuurlijk voor het offer dat Christus eens moest brengen. Maar tegelijkertijd, is dat, er gaat lijden bij gepaard, er gaat bloed bij gepaard, er gaat dood bij gepaard. En dat bijoffer, dat gaf eigenlijk een heerlijke geur. Dat hief dat grote offer waar het eigenlijk om ging. Dat de verzoening van de zonde was. Dat gaf dat als het ware extra aandacht ook voor de omstanders. Van hé, wat gebeurt daar? En zo beschrijft Paulus zijn leven. Ik vind het mooi. En je zegt dat je, wat mag je dan zijn? Ja, het offer is gebracht. Voor eens en voor altijd. Wij kunnen niet een offer voor de zonde brengen. Dat heeft Christus gedaan. En dat offer is voldoende. Als hij zegt aan het kruis tegen zijn vader, het is volbracht. Dan is het volbracht. Het offer is gebracht. Maar toch zegt Paulus, hè, ik vul aan in mijn lichaam aan het lijden. En zegt hij hier, mijn leven wordt nu uitgegoten als een plengoffer. En dat bid ik jullie toe. Jong en oud, maar zeker oud. Als je aan het eind van je leven hier mag zijn. Van het plan van God in je leven. Dat je als je terugziet, dat je mag zeggen, ja, mijn leven, dat heeft het offer van Christus verheerlijkt. U bent allemaal uitgenodigd voor mijn begrafenis. Ik weet ook niet waar, maar de Heer, ik wil het ook niet weten. In ieder geval, ik hoop dat het nog ver weg is, we hopen te doen. Maar hoe dan ook, als u er bent, als u er mag zijn, dan hoop ik echt één ding, dat ze niet zoveel over mij hebben. Maar dat ze het over Jezus Christus hebben. Die ik heb mogen dienen. Dat de mensen daar mogen zeggen. Oh, wat is dat een fantastische God die hij gediend heeft. En dat bid ik jullie toe. Dat jullie leven, het offer van Christus, extra mag verheerlijken als het ware. Extra geur mag geven. Extra onder de aandacht mag brengen. Dat is het doel van ons leven. Ja, de Westminster Catechisme zegt dat zo mooi. Wat is het doel van ons leven? Om God te kennen en hem to worship God and enjoy him forever. Zo moet ik het maar even in het Engels zeggen. Om God te aanbidden en hem in eeuwigheid van hem te genieten. Daar zijn we voor hier op aarde. Om God te aanbidden. Om God door ons leven te aanbidden. Aanbidden is niet alleen maar, hè, zo prachtige aanbidding trouwens. Heerlijk, ik heb ervan genoten. Maar dat is niet alleen maar aanbidden. Aanbidden doe je ook door je leven. Door een plengoffer te zijn. Door een bijoffer te zijn. En door de aandacht aan God te geven. Dat die geur van je leven rijkt tot in de hemel. En dat de mensen en de engelen zullen zeggen. Wat een geweldige God. Wat een geweldige God. Wat een geweldig offer heeft hij voor ons allemaal volbracht. Voor we overgaan naar het avondmaal wil ik het toch even nog. De drie punten van zijn leven tot uw herinnering brengen. Het voorbeeld van Paulus, waar is hij ons een voorbeeld? Als we denken aan zijn roeping, in zijn eerste tijd, kunnen we zeggen, hij is trouw geweest aan zijn roeping. Hij is trouw gebleven. Hij heeft het ontdekt. Wie bent u, Heer? Wat wilt u dat ik doe? En dat heeft hij gedaan. Dat is ook met vallen en opstaan gezaan, letterlijk wel eens. Dat zegt hij ook zelf. Dus het is niet dat het altijd over rozen gaat, dat het altijd makkelijk is, dat we altijd de held zijn. En soms zijn er ook momenten van twijfel en vertwijfeling. Dat gebeurt allemaal, maar hij is trouw gebleven. Hij zegt aan het eind, ik heb de goede strijd gestreden en ik heb het geloof behouden. En hij zegt ook zelf in 1 Korinther 9, daarom tuchtig ik mijn lichaam, zodat ik niet nadat ik anderen het evangelie heb gebracht, dat ik zelf zal terugvallen. Ja, het kan soms een strijd zijn. Maar strijd, als je strijdt, strijd aan de goede strijd. Strijd de goede strijd, de strijd van God. Het is het waard. Niet alleen voor jou, maar voor al die generatiegenoten. Voor al die mensen wereldwijd die dat heerlijke evangelie, dat goede nieuws nog moeten brengen. En als je zegt, je kan zelf niet gaan, dan kun je geven, dan kun je bidden. We zijn allemaal verbonden met die prachtige opdracht om dat evangelie te brengen. Tweede, had ik gezegd, dat middenstuk in zijn leven, uit Filippenzen wat we gelezen hebben. Houd je doel voor ogen. Je kan het soms door het leven heen, zo kan het gaan, opeens hele andere doelen krijgen. Dingen die veel belangrijker worden in je leven. Die het verschuiven. En het gaat zomaar zonder dat je daar erg in hebt. Vaak is het gevolg omdat je te weinig bidt, omdat je te weinig met de Heer bezig bent. En dan komen er dingen op je pad. Maar het kan ook gewoon door de omstandigheden zijn. En opeens is je doel weg. Ga terug. Ga terug naar de binnenkamer en zeg, wat was het doel ook weer? Heer, wat was het ook weer? En zeg, ja, maar dit wil ik. En daarom vergeet ik hetgeen achter me ligt. En ik richt me op wat voor is, zodat ik mag doen dat vervullen waarvan God mij gegrepen heeft. En tenslotte, zoals ik al gezegd heb, bekende Latijnse, wat Bach onder elk van zijn muziekstukken schreef, en hij niet alleen trouwens, Soli Deo Gloria. Laat je leven zijn alleen tot eer van God. Niet tot eer van jezelf. Maar ter eer van hem, laat je leven een bijoffer zijn. Vervul die prachtige roeping die God met je heeft. Laten we in navolging van Paulus verlangen om Christus te kennen. En de kracht van zijn opstanding. Zodat ons leven hem mag verheerlijken. En de mensen zeggen, wat heeft hij, wat heeft zij, een geweldige God. Amen.